PNL, DNO, PNL, Delta Lima, Oscar en Veldhoven. Om te beginnen, de grote activiteit deze week bij het ISS was natuurlijk de aankomst van de eerste commerciële missie. Helemaal privé-astronauten. Eentje daarvan was wel een ex-NASA-astronaut die met pensioen was gegaan. En nou dus weer opnieuw bij een commercieel bedrijf weer astronaut uit aan het hangen is. Nou, dat werkt prima. Dus een ex-astronaut plus drie toeristen zijn met een Crew Dragon van SpaceX en met een Falcon 9 gelanceerd naar het ISS vertrokken. En dat ging prima. Vrijdag gelanceerd, 17:17 onze tijd. Vlekkeloze lancering. En zaterdagmiddag kwamen ze aan bij het ISS. Hadden ze wel even een probleempje, want er was even een probleem met de videoverbinding naar het ISS vanuit de Crew Dragon, waardoor ze dus niet mee konden kijken met de camera. Die moet laten zien dat ze op de juiste manier aan het naderen zijn naar die koppelpoort. Nou goed, na enige vertraging hebben ze besloten dan maar toch maar door te gaan met die koppeling, want zo belangrijk was dat nou ook weer niet. En uiteindelijk is natuurlijk alles vlekkeloos verlopen. Dus dan kunnen ze rustig nog eens uitzoeken hoe dat met die videolinks allemaal zit voor de volgende keer. Nou, dus er zitten nu vier extra astronauten in het ISS. In totaal dus 11 mensen daar aanwezig. Ja, plus dan nog de drie Chinezen in Chang'an. Dus nou, er gaat lekker 14 mensen in de ruimte op dit moment. Het wordt echt lekker druk. Nou, die vier astronauten die gaan volop aan de slag. Totaal 10 dagen en dan komen ze weer terug naar de aarde. Maar dan hebben ze wel wat experimenten uitgevoerd. En ook een hele serie ARIS-verbindingen die ze hebben gepland. En een aantal daarvan, of een paar daarvan in ieder geval, die kunnen wij hier ook mee luisteren. Maar dat wordt even een hele drukte. Komen we dadelijk nog op. Dus, dat was weer iets aparts. Van die astronauten zijn er ook drie die een amateurmachtiging hebben. Die ex-Amerikaanse NASA-astronaut die eigenlijk een Spanjaard is. Michael Lopez Alegría, die heeft de Col KE5 GTK. Die heeft die vroeger kennelijk alles gebruikt. En dan de Amerikaanse toerist Mark. Dat is een Canadese toerist, Mark Patti, die heeft de Col KO4 WFH. En de Israëlische toerist is Eitan Stipe en dat is 4Z9 SPC. Dus die kunnen sowieso dan actief worden als radioamateur aan boord van het ISS. Vroeger hebben we een andere Amerikaanse NASA-astronaut heel actief zien zijn met in ARIS. Dat was Doug Wheelock. En die was heel populair, want die maakte niet alleen maar ARIS-verbindingen, maar ook heel veel directe amateurverbindingen vanuit het ISS. Spontaan, gewoon met amateurs. In zijn vrije tijd in het ISS. En dat was geweldig. Nou, sindsdien is hij met pensioen gegaan bij NASA, dus hij is nou geen astronaut meer. Maar nog steeds wordt hij natuurlijk nog gezien als een hele geschikte gast voor radioamateurs. En daarom wordt hij hier en daar eens uitgenodigd bij allerlei amateuractiviteiten. En dan was hij ook weer ergens in Pennsylvania bij een club op bezoek. En daar is hij uitgebreid aan bod gekomen, zeg maar, hè, met zijn activiteiten vroeger vanuit de shuttle en het ISS op amateurradio. Nou, dat was weer een feestje dus. Goed, Amsterdana heeft een Discord-server in gebruik en nu is er ook een apart stuk specifiek voor Amsterdam-leden gemaakt die daar dan alle mogelijke satellietzaken kunnen bespreken en informatie uitwisselen enzovoort voor de liefhebbers. Dayton en Vention nog steeds zijn daar vrijwilligers nodig om te komen helpen. Ja, en dan Ares nieuws. Een heleboel, want het zat er al aan te komen, maar die nieuwe toeristen in het ISS zullen heel actief gaan worden. Er was nog een Ares-verbinding met Duitsland op de 6e april en eentje met de VS op 7 april en dat is allemaal prima verlopen. En nou begint het aan te lopen. Eerst nog een verbinding met Duitsland die nog gedaan wordt door Matthias Maurer KI5 KFH in het ISS, dus de Duitse ESA-astronaut. En die moeten we mee kunnen luisteren, want dat is een directe verbinding met DL0 TSD. En dat zal dan morgen gebeuren op 11 april om 16:14 onze tijd. Dus dat moet wel lukken. Ook een livestream op internet, op YouTube, kun je meekijken. En dan beginnen de activiteiten met die nieuwe astronauten aan boord. De eerste is dan ook op 11 april, maar dan een omloop later om 17:50 onze tijd. En dat is dan met de Canadese toerist, KO4WFH, met een school in Canada. Maar die loopt via Telebridge in Italië, IK1SLD. Dus daarom kunnen wij die hier ook meeluisteren. Dus om 17:50 op de 11e. Nou, dan weer met Canada, weer met diezelfde Canadese astronaut. Op de 13e dus. Maar ja, dat is een rechtstreeks. Nee, dat is een Telebridge via de VS. Dus daar hebben wij hier niks aan. Dan weer op de 13e een latere omloop. Weer met Canada met een Telebridge via de VS. Dus die horen we hier ook niet. Dan komt die Israëlische astronaut 4Z9 SPC. Die zal dan op de 14e een verbinding maken. En dat is dan een rechtstreekse verbinding met Israël, met 4X4 HSC en Herzliya. En dat is met dat wetenschappelijk centrum waar ook al een paar CubeSats geproduceerd zijn geweest in de voorgaande jaren. Dus die hebben nou ook een Ares-verbinding geregeld met de Israëlische astronaut. En dat zou misschien ook hier meegepikt kunnen worden als het lukt. Ja, ik denk dat hij te ver weg zit, maar wie weet. De 14e om 15:32. En dan komt hij heel hoog over Israël. Nou ja, je kunt het proberen. Er is ook weer een livestream op internet via YouTube. En ook Ares YouTube kanaal. En anders misschien via een web-SDR proberen. Nou, dan weer met Canada. Verbinding op de 14e. Weer via Telebridge met in de VS. En dan nog een keer met Canada op de 14e. Latere omloop. Maar dan een Telebridge via Australië. Nou, dus er zijn er een hele rits. Maar een aantal ervan dus buiten ons bereik. Ja, er is weer een SSTV activiteit gepland. Afgelopen week hebben we het al een gehad, op 7 en 8 april. Maar nu komt er weer een, de 11e tot de 13e. 11 april start hij dan om 18:30 en op de 13e eindigt hij zo rond 14:00 onze tijd. En weer met PD120 vanuit de ISS. In dit geval is het de herdenking weer van Cosmonautendag. Want het is op de 12e. Hè? Herdenking van de eerste bemande vlucht, Yuri Gagarin en zo. Cosmonautendag. En tegelijkertijd ook deze keer als thema vrouwen en de ruimte. Dus daar combineren ze dan. Ja, dan wordt dus weer een hoop activiteit vanuit het ISS, Slowscan en Ares-verbindingen. Verder is nog steeds het FM-relais in gebruik in het ISS van 2 meter naar 70 centimeter. Het is nog steeds niet duidelijk wanneer ze weer eens om gaan schakelen naar APRS packet. Dat zat er al een tijdje aan te komen, maar ze hebben nog niet bekend gemaakt wanneer dat dan nou eindelijk gaat gebeuren. Nou, verder wat tijden dat het spul uitgeschakeld is, namelijk op 13 april een bepaalde periode vanwege een ESA-experiment. Dan willen ze even geen andere radiostoring. Ja, en verder komen er een hele rits ruimtewandelingen van de Russische cosmonauten in het ISS. En elke keer als dat gebeurt, moet ook alle amateurapparatuur uit. De eerste is op 18 april. 18 april de eerste ruimtewandeling, de volgende op de 28e. En dan weer eentje op de 19e mei. Maar dan komen er nog meer. En dan gaan die cosmonauten werken aan de buitenkant van het station. En vooral dus aan de nieuwe Nauka-module. En een van de doelstellingen is om dan eindelijk die Europese manipulatorarm die aan Nauka zit, zover te krijgen dat die operationeel gemaakt kan worden. Want dat is nog steeds niet gelukt. Ze zouden nu de software wel goed moeten kunnen hebben intussen. Maar er moet nog wat gebeuren ook aan de buitenkant van het station. Andere satellietactiviteiten, niet zoveel voor ons interessant, behalve dan dat EA4NF in Spanje weer van plan is wat actief te worden vanuit Portugal in dit geval, 13 tot en met 16 april, als CT7/EA4NF. Vanuit de QTH-locatorvakken IN51 en 61. Dus waarschijnlijk wat bijzondere vakken. Dus als je die ook erbij wil hebben, dan moet je hem in de gaten houden. Nou, verder allerlei hamfests en zo in de VS. Buiten ons bereik. En ook andere zaken. Nou, verder wordt in de VS... Nou nee, in Centraal-Amerika eigenlijk, gewerkt aan de eerste satelliet voor Honduras. In samenwerking met universiteiten in Costa Rica en Guatemala. Dus er beginnen daar ook weer de nodige CubeSats en dergelijke ontwikkeld te worden. Door universiteiten. En die werken daarbij ook internationaal samen. Nou, we hebben ook de satelliet gezien van de Universiteit van Portland met Orisat 0. En daar hebben ze allerlei publicaties over. En daar zijn ze heel trots op dat die nou zo mooi gelanceerd is en goed functioneert. Downlink op 70 en op 2400 megahertz. En er komt ook nog wat verdere activiteit later. Nou, NASA is volop bezig met de grote SLS-raket. De grootste raket van de wereld op dit moment. Hoewel die natuurlijk vergelijkbaar is met de Falcon Super Heavy van SpaceX. Maar goed. SLS die moet dus gebruikt worden voor de lancering van de Orion, de opvolger van de vroegere Apollo, voor vluchten naar de maan enzovoorts, maar ook verder de ruimte in. En ja, die eerste SLS die staat dus nu al een tijdje op het lanceerplatform 39B op Kennedy Space Center voor de lancering. Nou ja, nu nog niet, maar pas in juni moet die gelanceerd worden, maar ze wilden dus nu de grote generale repetitie houden voor de hele aftelprocedure die een paar dagen loopt. En ze hebben al een paar pogingen gedaan om dat te starten voorgaande weken. Maar elke keer loopt het mis, want dan lopen ze tegen allerlei technische problemen aan. En nu weer met een heliumklep die niet wil. En daarom wordt het steeds maar uitgesteld. Ze hebben nou toch besloten om de komende dagen in ieder geval een deel van de testen uit te voeren. starten ze dinsdag en dan eindigt dat donderdag. Maar dan gaan ze niet helemaal alle brandstof tanken, want dat kan dan niet vanwege die heliumklepproblemen. Maar in ieder geval gaan ze de rest dan helemaal uitproberen als het allemaal mee zit. En daarna gaat de hele raket weer terug naar de VUB en dan wordt alsnog die onder andere heliumklep vervangen en dingen verder gerepareerd. En dan zal later waarschijnlijk nog wel een keer zo'n hele generale repetitie worden gehouden, want ze willen het echt 100% goed hebben natuurlijk. Want dan kunnen ze in juni de eerste vlucht maken met die raket en de eerste Orion module voor de Artemis 1 missie naar de maan, nog onbemand, maar dan toch wel alvast een vlucht rond de maan en weer terug. Dan kunnen ze vast oefenen voor de vlucht daarna, want dan moet die wel bemand worden, de tweede vlucht. Nou, dat zullen we zien. Ja, verder allerlei internationale ontwikkelingen natuurlijk met lanceringen, want lanceringen in Rusland die zijn beëindigd voor de westerse wereld. En dus moeten er nieuwe raketten gezocht worden. De OneWeb lancering die dus had moeten plaatsvinden in Rusland, of Baikonur dan, die ging dus niet door. En dus is OneWeb op zoek gegaan naar een andere provider voor lanceringen. En die hadden ze al vrij gauw gevonden, namelijk SpaceX. En dat is hun grote concurrent. Want OneWeb is natuurlijk de concurrent van Starlink. Maar toch, SpaceX heeft aangeboden toch die lanceringen van die satellieten te gaan regelen. Nou, daarnaast is Amazon bezig met een grote constellatie van meer dan 1700 satellieten. Ook weer van die internetgevallen. En die moesten dus ook op zoek naar raketten. We hebben intussen 3 bedrijven contracten gesloten voor lanceringen. Voor de eerste 83 lanceringen in ieder geval. En dat zijn dan weer ULA met de Vulcan raket. En Ariane Space met de nieuwe Ariane 6. En Blue Origin met de nieuwe New Glenn raket. Nou, al die 3 raketten bestaan nog niet. Althans, niet zover dat ze gelanceerd kunnen worden. Die moeten nog uitontwikkeld worden, getest en enzovoort enzovoort. Dus dat gaat toch allemaal even duren. Maar dan moeten dus splinternieuwe raketten meteen al ingezet kunnen worden om al die Amazon internetsatellieten te gaan lanceren in het Kuipernetwerk. Dat belooft wat. Nou, SpaceX heeft een probleempje in Frankrijk. Ze hebben vergeten allerlei bureaucratische procedures te doorlopen. En daarom hebben ze nu een verbod gekregen om Starlink te activeren in Frankrijk. Ze mogen de frequenties die ze willen gebruiken niet gebruiken van de instanties, want ze moeten eerst allerlei procedures doorlopen en dat hebben ze niet gedaan. Dus helaas, Starlink kan niet gebruikt worden in Frankrijk. Op dit moment. Misschien later nog eens, maar voorlopig niet. Ja, en dan hebben we een andere lancering, maar die hadden we al gezien. Even kijken, wat hebben we nou meer voor spannende dingen hier. Ja, er zijn wat eerdere lanceringen geweest natuurlijk. Transporter 4 missie met een hele serie satellieten die nog steeds vrij dicht bij elkaar zitten en dus wat lastig te identificeren. We moeten nog wachten tot ze verder uit elkaar gaan driften. Er wordt wat geprobeerd alvast wat in te schatten welke het zou kunnen zijn, maar dat is nog een beetje te vroeg. Verder, vanuit het ISS lanceringen, er komt een even kijken, dit zijn lanceringen van eerder, van vorig jaar. En daar, een van die satellieten die is al op het punt te gaan verbranden in de atmosfeer, STARS AC. Ja, en dan was er ook een lancering eerder van een CubeSat die naar beneden ging komen. Dat was al lang bekend, maar die wilden ze bewust nou eens goed gaan volgen. Namelijk een Bobcat 1. En die CubeSat die is de afgelopen weken heel snel naar beneden aan het zakken geweest. En het mooie is, die heeft, of had moet ik zeggen, want hij is intussen verbrand in de atmosfeer. Maar die had een GPS-ontvanger aan boord en die zond dus via zijn telemetrie keurig zijn eigen positie naar beneden. Met als gevolg dat amateurs dat op konden pikken en dan baanparameters berekenen. En die dan vergelijken met de officieel bekendgemaakte baanparameters vanuit de VS. En ook met eigen metingen. En dat werkte heel keurig. Het was mooi te volgen tot het eind toe. En uiteindelijk was het zelfs zo dat de satelliet tot 10 minuten voordat die verbrandde in de atmosfeer nog gevolgd kon worden door amateurs en nog steeds telemetrie opgepikt kon worden. Toen zat hij op 109 kilometer hoogte. En dat was wel even heel apart. Op 8 april geloof ik, is hij uiteindelijk dan dus toch verbrand in de atmosfeer. Maar dat was wel een leuke oefening om zo te experimenteren. Ook Mirsat 1, MO, wat is het, 115 of zo, die staat ook op het punt naar beneden te komen en al iets vroeger dan verwacht. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de zeer hoge zonneactiviteit die we de laatste tijd hebben. Dus daarom remt hij veel harder af en nu is het idee dat hij al dreigt te gaan verbranden in de atmosfeer rond 28 april. Dus als je nog iets wil met die satelliet, moet je snel zijn. En ook kunnen amateurs mee gaan doen om die satelliet het laatste stuk van zijn leven te trekken. En te kijken wat hij allemaal aan het doen is. Nou, dan hebben we bij Ambassad UK het laatste of een nieuw nummer, het voorjaarnummer van Oscar Nieuws is nu beschikbaar voor de leden van Ambassad UK. Die kunnen het downloaden van internet. En verder is in de komende 3 dagen, 11, 12, 13 april, een vergadering gepland van CEPT, de Europese PTT-organisaties, zeg maar, die moeten gaan overleggen als voorbereiding op de Wereldradioconferentie die in 2023 gaat plaatsvinden. En het thema voor de komende 3 dagen is hoe het mogelijk zou kunnen zijn om amateurs en navigatiesatellieten tegelijkertijd in de 23 centimeter band te houden. En dan willen ze dan een standpunt gaan innemen wat ze dan meenemen naar die WRC. Heel spannend. De IARU zit er natuurlijk bovenop om met allerlei voorstellen te komen en allerlei getallen over hoeveel amateurs er dan wel zijn en hoeveel problemen die zouden kunnen geven en of dat dan echt nodig is om die amateurs te gebieden die band te gebruiken enzovoort enzovoort. Nou, hopelijk komt daar dan iets uit en kan er toch nog een soort compromis worden gevonden. Nou ja, afwachten wat daar de komende dagen dus gaat gebeuren. Oscar 73 is toch geleidelijk weer iets aan het vertragen wat betreft zijn rotatiesnelheid. Hij was lang 2 seconden voor 1 rotatie, maar nu is het alweer opgelopen naar meer dan 3 en het gaat richting 4. Dus ja, hij begint toch weer te vertragen. Heel vreemd, maar het wordt gevolgd. Oscar 100, geen echte bijzonderheden, alles gaat zijn gangetje daar. Elke zondag weer een DATV net. En ja, ook allerlei andere activiteiten in de loop van de week. Netten en DX activiteiten enzovoort. Ja, en wat de andere satellieten betreft, Oscar 109 blijft zwak, maar wel een beetje bruikbaar. Oscar 27 beperkt beschikbaar. Oscar 73 doet het nog steeds keurig. Oscar 7 blijft mooi werken, mode A en B afwisselend. Oscar 91 doet het ook nog opvallend goed. CAS 2T af en toe ook nog actief. CAS 4A en B ook nog steeds goed. Oscar 88, naïef 1, ja, een beetje beperkt. Maar wel s'nachts bruikbaar. Oscar 29 doet het nog steeds opvallend goed. Oscar 99 beperkt. Falconsat 3 meeste tijd wel beschikbaar, maar af en toe tijdelijk niet. En dan valt hij weer even uit, dan moet hij weer gereset worden. Oscar 113, goed bruikbaar, ondanks alles. Oscar 86 goed. ISS dan met zo'n FM repeater doet het prima, als die ingeschakeld is. En er geen SSTV is en dat soort dingen. Oscar 97 doet het prima. Linuxat 2 beperkt, maar wel bruikbaar. Oscar 112, ja, dat is dus die Mirsat 1. Oscar 112, ja, nog goed, maar tot het eind van deze maand dus. Oscar 101 doet het prima. RS44 helemaal operationeel. Oscar 50 nog steeds goed. Oscar 108 doet het prima. Oscar 11 deze week weer ingeschakeld geweest. Dus die zal komende week wel ergens uitschakelen weer voor een periode van 10 dagen. UVS QSAT is helaas niet meer actief gemaakt door het grondstation in Frankrijk. Misschien komt dat binnenkort weer eens. En XW2A die blijft goed functioneren, eigenlijk als enige van de XW2-satellieten. Ja, in het ISS hebben we dus de aankomst gezien van die nieuwe astronauten de afgelopen week. En de voorbereidingen voor de ruimtewandelingen van de Russen. Die krijgen daarbij ook gewoon hulp van de Amerikanen. Ze mogen camera's en lampen en zo lenen. Die ze aan de helm van de ruimtepakken kunnen maken en zo. Dus dat, die samenwerking gaat volop door in het ISS. Daarbuiten is het natuurlijk wat ingewikkelder. Het lijkt erop, of althans de geruchten gaan, dat het bestuur, de bazen van de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos, van plan zijn om de samenwerking met de Amerikanen in het ISS helemaal te stoppen. Ze zijn zo boos enzovoort. Nou, maar dat gaat niet zo makkelijk, want ze krijgen flinke protesten vanuit de Russische industrie. Maar die zijn er helemaal niet voor dat gestopt gezet wordt. Dus nou, een dikke discussie en wat er nou echt gaat gebeuren is even afwachten. Wel blijft het zo dat in de telemetrie van het ISS de Russische kanalen aangeven dat alle Russische modules en ruimtevaartuigen losgekoppeld zijn van het ISS. Maar dat is natuurlijk niet echt zo, dus die kanalen zijn gewoon uitgezet en niet meer zinnig, niet meer bruikbaar. De telemetriekanalen van de Russen over standregeling, die doen het gelukkig nog wel helemaal goed. En dat is ook maar goed ook, want dat is wel nodig ook bij koppelingen zoals gisteren met de Crew Dragon. Dan moet toch wel een en ander gebeuren met de standregeling en dat soort dingen. En dan daar blijven ze gelukkig toch wel gewoon normaal functioneren in het Russische deel van het station. Nou, verder gaat dus alles daar zijn gangetje. Afgelopen week nog een lancering gezien vanuit China. Een aardobservatiesatelliet met radar. En dan, een Russische elektronische spionagesatelliet gelanceerd op de 7e. En dan op de 8e die Falcon 9 met Axiom 1 missie. En dan komen nog wat nieuwe leuke lanceringen aan. Op vrijdag de 15e staat nu gepland vlucht NROL-85. Lancering van twee Amerikaanse spionagesatellieten. Maar we hebben intussen al de nodige informatie. We weten al welke baan dat gaat worden. Zo'n 1100 kilometer baanhelling, zo bij 63 graden. En dus weten we al dat het eigenlijk moet gaan om twee NOSS-satellieten. van de US Navy voor het observeren van schepen op de oceanen en zeeën. En ja, dat hebben ze wel weer gelanceerd. Dat doen ze altijd in een duo, hè, dus twee satellieten die dan vlak bij elkaar blijven vliegen en zodoende een mooi stereoplaatje kunnen genereren met radar. Nou, die zijn er al veel meer en het werd wel weer eens tijd om wat nieuwe van die satellieten te lanceren. Dus nou, dat gaat dan nu kennelijk gebeuren. Vanaf Vandenberg Air Force Base op vrijdag 15 april om 15:41 waarschijnlijk. Misschien iets later. En de rakettrap van die Falcon die zal dan weer landen. Niet op een schip deze keer, maar gewoon weer op de lanceerbasis. Verder weer een elektronlancering vanuit Nieuw-Zeeland te verwachten op 19 april. En die zal weer een hele serie kleine satellieten aan boord hebben. En dan moeten we even afwachten of die voor ons interessant worden. Nou, dan weer een lancering van de nieuwe bemanning naar het ISS. Met een Crew Dragon Falcon 9 van SpaceX op donderdag 21 april op dit moment. Stond vroeger gepland, maar is nu verschoven naar de 21ste. Om 12:14 onze tijd. 'S middags op 21 april. Op dit moment staat dat zo in het programma. En ja, er zijn dus dan drie Amerikaanse astronauten plus één ESA-astronaut, namelijk Samantha Cristoforetti uit Italië. Verdere lanceringen, later weer Starlink en zo, maar dat is pas na 23 april op z'n vroegst. Terugkeer van de Axiom-missie is dan gepland op de 17e. Die vier astronauten, commercieel. En dan ook rond diezelfde periode, komend weekend zo'n beetje, zou ook de bemanning van het Chinese ruimtestation Tiangong terug moeten keren naar beneden. Het is niet precies bekend welke dag, maar het zal ergens rond het komend weekend zijn. Overigens hebben de Chinezen een leuke stunt uitgehaald in de VS. Ze hebben daar scholieren en zo gevraagd of zij vragen hadden voor die Chinese astronauten in Tiangong. En daar hebben ze een heel groot evenement georganiseerd gisteren om al die vragen dan te verzamelen en door te sturen naar die astronauten en dan konden ze daarop antwoorden enzovoorts. Nou, dat was wel een leuk charme-offensief, zullen we zeggen, van de Chinezen, want dat was een groot gebeuren. En dat is heel goed verlopen allemaal. Nou, en dan komen we later in april weer met andere vluchten. En ook de terugkeer van een deel van de bemanning van het ISS, waar ook Matthias Maurer uit Duitsland bij zit. Ja, en dan hebben we dus op 12 april Yuri's Night, oftewel de grote viering van Yuri Gagarin's eerste vlucht. 12 april, even in de gaten houden. Goed, dat was het even. Heel veel. Wat webtelescoop betreft, ja inderdaad, ze zijn al een paar weken bezig met plaatjes te sturen, maar dat waren vooral calibratieplaatjes en zo. En controle of het allemaal wel scherp was, de afregeling. En ja, er zijn ook al inderdaad wat eerste sterrenbeelden te zien geweest en zo. Ja, dat ziet er gezond uit. Dus, en ook de eerste manoeuvres zijn uitgevoerd om de baan netjes goed te houden bij het L2-punt. En dat is ook allemaal succesvol verlopen. Dus die missie ziet er inderdaad helemaal uit zoals het moet. Intussen is de zonneactiviteit gigantisch opgelopen. Enorme veel uitbarstingen op de zon. En dat heeft dus direct ook invloed op de ionosfeer. En dat kun je wel zien, hè. Elke dag hele hoge muf tot boven 30 megahertz tot in de vroege avond toe. Dus het gaat echt enorm. Als je op HF iets wil, moet je nou echt aan de slag. Ja, het verloop van de nieuwe cyclus 25 is ver boven verwachting. Het idee was volgens de consensus van een heleboel wetenschappers dat de nieuwe cyclus ongeveer gelijk zou zijn aan de vorige, cyclus 24. Maar hij blijkt veel hoger uit te vallen. En waarschijnlijk zal de piek ook een jaar eerder zijn dan eerder bedacht. Maar het lijkt erop dat het een hele hoge cyclus wordt. In tegenstelling tot dat wat sommige mensen dachten en wat je ook in Electron vorig jaar hebt gezien van iemand die daar een artikel over geschreven had. Nou ja, toen liepen de verwachtingen echt alle kanten op, van heel erg laag tot heel erg hoog. En die auteur heeft nou toevallig net het verhaal gepakt dat het heel erg laag zou worden, oftewel helemaal niks meer. Geen zonnevlekken, geen activiteit. Nou, intussen blijkt het precies de andere kant op te gaan. En dat is best grappig om weer te monitoren. Ook is het nou weer interessant om VLF te monitoren, want dan kun je dus die röntgenuitbarsting op de zon live zien gebeuren. Maar ja, dan moet je het wel even zelf op gaan zetten.